Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 89 zingen wij het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er verder volgt, het zevende vers van Psalm 89. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 16e hoofdstuk, van het 13e tot en met het 20e vers. Wij herzeggen u Matteüs 16 van vers 13 tot en met 20. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 105 vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 16, vanaf vers 13 tot en met 20. Als nu Jezus gekomen was in het delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus, de Christus.
Gemeente, aan de beurt van behandeling vanmiddag is zondag 31 van de Heidelbergse catechismus die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 31, vraag 83, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord: de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84, hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Antwoord: alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen alle en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Antwoord: alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Gemeente, deze zondagsafdeling bepaalt ons vanmiddag bij de sleutelen des hemelrijks. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de sleutelmacht. In de tweede plaats willen we letten op het sleutelwoord. En in de derde plaats willen we letten op de sleuteltucht. Dus de zondagsafdeling bepaalt ons bij de sleutelen des hemelrijks. In de eerste gedachte willen we letten op de sleutelmacht. Er zijn twee sleutels, zullen we zien. En die sleutels die zijn aan mensen gegeven. We hebben dat zojuist horen lezen uit Matteüs 16. En die mensen die dragen een hele grote verantwoordelijkheid. Jongens en meisjes, stel je voor dat je vader de sleutel van het huis aan iemand anders geeft. Dan zal je vader dat niet zomaar aan iedereen doen. Dan moet hij die ander wel vertrouwen. Want nu de Heere geeft sommige mensen de sleutelen des hemelrijks om die te bedienen. En dat is een heel groot verantwoordelijk werk. De sleutelmacht. Onze tweede gedachte, het sleutelwoord. We zullen zien de eerste sleutel die de Heere laat gebruiken om het koninkrijk te openen en te sluiten is de prediking van het evangelie. Dus vanmiddag, gemeente, wanneer wij samen zijn in de kerk of luisteren naar de prediking, dan gebeurt er iets. De deur gaat open of dicht. De deur blijft dicht of gaat open. En ik hoop ook dat we zo mogen luisteren vanmiddag. Sta ik er nu buiten of mag ik erin zijn? En het zou zelfs zo kunnen zijn dat u uzelf moet buitensluiten. hebben dat vanmorgen gehoord van een sleuteldrager van Jesaja. Hij moest zichzelf erbuiten sluiten, want hij zegt, wee mij, ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen. En de Heere sloot hem erin, door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dus als u uzelf er moet buiten sluiten, dan wil dat nog niet zeggen dat de Heer u er ook buiten sluit. En als u uzelf er binnen sluit, wil dat nog niet zeggen dat de Heere u er ook binnen sluit. Het gaat er maar om wat het woord te zeggen heeft, wat het woord doet. En onze derde gedachte, de sleutel tucht. Er is nog een tweede sleutel, dat is de tuchtoefening in de gemeente. Daar hopen we bij stil te staan in onze derde gedachte. Die tucht, die gaat eigenlijk werken pas als iemand buitengesloten moet worden. Maar we zullen horen in onze derde gedachte, zelfs al zou iemand buitengesloten zijn, dan kan hij met die sleutel toch weer opnieuw worden ingesloten in de weg van bekering en berouw. De gemeente, de vorige drie zondagen gingen over het heilig avondmaal. En deze zondag gaat over de sleutelen des hemelrijks. Het staat precies op zijn plek. Want wij hebben gehoord dat het avondmaal heilig gehouden moet worden. Dat niet iedereen zomaar toegelaten mag worden door het heilig avondmaal. Dat degene die daaraan willen zichzelf moeten beproeven onder de prediking van het woord. En dat er ook mensen zijn die daarvan afgehouden moeten worden, omdat zij openbare ergernis geven, in de zonde leven. Dus dan is het eigenlijk haast vanzelfsprekend dat we gaan luisteren, maar hoe gebeurt dat dan? Hoe vindt dan die zelfbeproeving plaats en hoe worden mensen dan ingesloten en buitengesloten? Nou, daar gaat het vanmiddag over in deze zondag, over de sleutelen des hemelrijks. Het gaat over een rijk. Dat rijk wordt genoemd het hemelrijk. Wil trouwens niet zeggen dat dat rijk alleen maar in de hemel is. Maar het wil zeggen dat dat rijk uit de hemel komt. Dat rijk dat is in de hemel en op de aarde. Het wordt wel genoemd het koninkrijk der hemelen. Het wordt wel genoemd in Gods woord het koninkrijk Gods. En gemeente, dat rijk is niet anders eigenlijk dan de kerk. Nee, niet de zichtbare kerk, niet de plaatselijke gemeente, maar de kerk met een hoofdletter. Dat is het hemelrijk, dat is Gods gemeente. De kerk met een hoofdletter, waar Christus koning van is. Want die sleuteldragers waar het straks over gaat, dat zijn dienaren van Christus. Zij doen hun werk in opdracht van Christus. Hij is de koning, maar de koning laat het werk uitvoeren door zijn knechten. Jongens en meisjes, dat is op deze aarde ook zo. Een koning heeft dienaren. Een koning besteedt dingen uit. Een koning gaat niet zelf aan de poort van de stad staan om die poort te sluiten of te openen. Hij laat dat zijn dienaren doen. En zo is het met de Heere ook. De Heere heeft daar zijn knechten voor. En wie zijn nou de onderdanen van dat rijk? Wie behoren nu bij dat hemelrijk? Gods kinderen. Het is een besloten gebied. Zoals een stad muren heeft, zou je kunnen zeggen. Zo is het ook met dat hemelrijk. Je kunt daar alleen lid van worden, om het zomaar te zeggen, door geboorte. Je kunt Nederlander worden door geboorte. En je kunt lid worden van het Koninkrijk der Hemelen door wedergeboorte. En nu is er naast dat rijk nog een ander rijk. En dat is het rijk van de duivel, het rijk van de vorst der duisternis. En de vorst der duisternis die probeert voortdurend een aanslag te doen op dat hemelrijk. En daarom is het zo belangrijk dat dat hemelrijk goed afgebakend wordt en beschermd. En daar zijn sleutelen voor. Het was al in het Oude Testament dat er wachters waren op Sions muren. Jongens en meisjes, die wachters die moesten vanaf een hoogte kijken of er geen vijanden aankwamen. En als die er aankwamen, moesten ze waarschuwen. Die wachters die moesten kijken wie er de stad binnen gingen en wie er de stad uitgingen. Dat is een heel belangrijk werk. In het Oude Testament lezen wij van een sleuteldrager in het huis van David. Tegenwoordig hebben wij hele kleine sleuteltjes. Die passen, een hele bos sleuteltjes past in je binnenzak. Vroeger was dat niet zo. Dan hadden deuren soms hele grote sleutels, houten sleutels. Misschien ben je wel eens in een kasteel geweest, daar zie je het nog wel eens. Dat er zo'n sleutel nodig is om de deur open te doen. Vroeger waren die nog groter. En zo was er in Jeruzalem een sleuteldrager over het huis van David, Sebna. En Sebna liep met de sleutel over zijn schouder. Zo groot was die sleutel. Maar hij bediende die sleutel niet recht. En toen heeft hij ontslag gekregen. En toen is er een andere sleuteldrager gekomen, Eljakim. En die heeft de opdracht gekregen om te openen en te sluiten. Die heeft een hele hoge bevoegdheid gekregen. Er staat in Jesaja 22, en hij zou open doen en niemand zou sluiten. En hij zou sluiten en niemand zou open doen. Hij had dus het laatste woord daarover. En wat daar staat van Eljakim, dat wordt in Openbaring 3 betrokken op de Heer Jezus. Openbaring 3, daar lezen wij het 7e vers. Dit zegt de heilige en de waarachtige die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, die sluit en niemand opent. Maar gaat de Heer Jezus nu zelf aan de poort staan met die sleutel? Nee, we hebben Matthäus 16 horen lezen. En daar geeft de Heer die sleutelmacht aan zijn discipelen. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op de aarde bindt, dat zal in de hemelen gebonden zijn. En wat gij op de aarde ontbindt, dat zal in de hemelen ontbonden zijn. De Romeinse kerk legt dit zo uit dat alleen de apostel Petrus die sleutelmacht heeft gekregen. En Petrus heeft die sleutelmacht overgedragen aan de paus. Dus er is er maar één die daar de sleutelmacht heeft, dat is de paus. Maar wij geloven dat de Heere die sleutelmacht aan al zijn discipelen gegeven heeft. Want wat zijn de sleutels? De sleutels zijn de prediking van het evangelie en de bediening van de kerkelijke tucht. En dat heeft de Heere niet alleen aan de paus gegeven, want de paus die predikt niet eens. Maar dat heeft de Heere gegeven aan zijn knechten, dat heeft de Heere gegeven aan zijn dienaren, daar vallen ook de ouderlingen onder. De sleutelmacht, diep ingrijpend. Want wat doe je met een sleutel, jongens en meisjes? Met een sleutel kun je op slot doen. En dat doe je ook, want anders komen de dieven naar binnen. Je laat niet de deur open, normaal gesproken. Je doet de deur op slot, dat als iemand naar binnen wil die niet naar binnen mag. Ja, die kan er niet in. Maar je doet de deur open voor iemand die welkom is. Dat doe je met dezelfde sleutel. Dus je kunt openen en sluiten. En zo is het ook met deze twee sleutels. We hebben het vorige week gehad over de twee getuigen. En we hebben gehoord, hen werd macht gegeven. Nou, hier zie je welke macht hen gegeven wordt. De sleutelmacht. De verkondiging van het heilige evangelie. Gemeente, de prediking is belangrijk. De prediking staat in het licht van de eeuwigheid. Het is niet genoeg om thuis een klein beetje aan bijbelstudie te doen. Het is nuttig. Dat is heel nuttig, maar dat kan de prediking niet vervangen. Het grote gevaar is als je zelf met wat bijbelstudie bezig bent, dat je naar jezelf toe redeneert. En dat je jezelf erbij rekent. Of dat je het verkeerd ziet. En daarom is de prediking nodig. Daarom zijn er uitleggers nodig. Die het woord Gods prediken. En daarom is het ook nodig dat we ons daaronder stellen. Met de bede van Psalm 139. Doorgrond me en ken mijn hart. Om te weten waar u staat. Binnengesloten of buitengesloten. De ambtsdragers krijgen deze sleutelbevoegdheid in hun bevestiging. Dat is een grote macht. En dat is geen juridische macht, heb ik vorige week gezegd. Maar dat is een geestelijke macht. Een grote macht. En er zijn veel mensen die daar niet onder buigen. En er zijn ook ambtsdragers die de sleutelmacht niet recht bedienen. Die eigenlijk zouden moeten sluiten, maar die helemaal niet sluiten. Of die zouden moeten openen, maar die helemaal niet openen. Nou, dat zal aangrijpend zijn als zulke ambtsdragers verantwoording af moeten leggen aan de koning. Als de koning hen zal vragen, waarom hebt u die en die binnengesloten die ik nooit binnengesloten heb? En waarom hebt u die en die mensen buitengesloten die ik nooit buitengesloten heb? U kunt in de profetie van Ezechiël lezen wat er met die wachter zal gebeuren, die zo met de sleutelmacht is omgegaan. Gemeente, dat maakt het ambt zo verantwoordelijk. Om niet naar mensen te kijken, maar het woord te bedienen. Het gevaar is dat je anders je eigen familie zou binnensluiten, want die gun je het meest. En dat je aardige mensen binnen zal sluiten. En als je iemand niet mag, dat je die dan maar buiten sluit. Maar zo gaat het niet. Dat is geen rechte bediening van de sleutelmacht. Soms moet je eigen familie buiten sluiten. Het zou kunnen zijn dat je iemand binnen moet sluiten die helemaal niet aardig is. Maar het woord bepaalt dat. Binden en ontbinden. De verkondiging des heiligen evangelies. Gemeente, het is onze plicht om daaronder samen te komen. En we zien er naar uit dat dat weer hersteld mag worden. Wat we zoveel jaren aan deze plaats mochten hebben. En het tweede, dat is de christelijke ban. Het woord is soms niet genoeg. Mensen laten zich soms door het woord niet gezeggen. En dan moet er ingegrepen worden. Jongens en meisjes, dat is bij de politie ook zo. Soms dan wordt iemand aangehouden en dan zegt de politie, je krijgt een waarschuwing. Ik laat het daarbij. Maar als je daarna nog twee keer aangehouden wordt voor precies hetzelfde, dan moet die politie soms een daad stellen. Dan moet hij een bekeuring uitschrijven of nog erger. En zo geeft de Heere ook bij de prediking de tucht. En dat wordt hier genoemd de christelijke ban of uitsluiting. En dat laat eigenlijk zien waar de tucht op uit zal lopen als de tucht niet helpt. Als de tucht niet helpt, dan wordt iemand uiteindelijk uitgesloten uit de christelijke gemeente. Ook weer een taak die ligt bij de predikant en bij de ouderlingen. We hebben dat pas gehoord uit de inleiding die student van Middendorp hier heeft gehouden toen het ging over het ouderlingenambt. door welke twee stukken het hemelrijk der gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Dus gemeente, als onder de prediking iedereen ingesloten wordt. En dat gebeurt. Nou, dat gebeurt hier niet. God beware mij daarvoor dat ik dat zou doen. Maar als onder de prediking iedereen ingesloten wordt, als de gemeente aangesproken wordt als zijnde een gemeente Gods, waarin al de leden kinderen van God zouden zijn, dan is dat geen rechte evangelieprediking. Dat is bedriegelijk. Dat is niet een rechte bediening van de sleutelmacht. En anderzijds, als het al zou gebeuren, maar als iedereen buitengesloten wordt, als heel de gemeente buitengesloten wordt, als gedaan wordt alsof er niemand in de kerk is, jongens en meisjes, die een nieuw hart heeft, dan is dat geen rechte evangeliebediening. De dienaar moet openen en sluiten. Hij moet separeren tussen bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Hij moet de rechtvaardige aanzeggen dat het hen wel zal gaan. En hij moet de goddeloze aanzeggen dat het hen kwalijk zal gaan. En dat is ook bij de tucht. De tucht vraagt een rechte bediening. Als iemand met de tucht in aanraking komt, die niet zondigt. Zoals Luther, jongens en meisjes. Luther die kreeg de banbrief van de paus. Die werd uitgesloten door de paus uit het koninkrijk der hemelen. Maar Luther die heeft die banbrief verbrand. Dus ja, dat kan de paus nu wel doen. Maar de paus kan mij niet uitsluiten. Ik doe niet anders dan de waarheid onderschrijven. Het woord van God, dat heeft geen zin. Daar zal de Heere, zo'n tuchtoefening zal de Heere ook in de jongste dag niet handhaven. Hij zal zulke ambtsdragers aanpakken. Want ze hebben mensen ten diepste bedrogen. Diep ingrijpend. Dus als onschuldigen met de ban in aanraking komen, dat kan niet. Maar als schuldigen niet met de ban in aanraking komen, als een kerkraad weigert in te grijpen, net als in de gemeente van Korinthe, waar iemand zondigde tegen het zevende gebod. We hebben vorige week dat hoofdstuk laten lezen. En die man, die kon gewoon in en uit gaan. Die kon gewoon aan de sacramenten deelnemen. We hebben gehoord wat Paulus heeft gedaan. Hij heeft hem uitgesloten uit de gemeente. De kerkenraad van de gemeente van Korinthe ging niet recht om met de tweede sleutel. Er staat hier dat het koninkrijk der hemelen ontsloten en toegesloten wordt. Dus dat betekent, dat gebeurt nu. Wij denken vaak, ja, je weet eigenlijk pas waar je aanlandt bij het sterven. En nee, gemeente, dat kunt u vanmorgen weten, dat kunt u vanmiddag weten. Dat gebeurt in iedere preek. Dat wordt nu gedaan, staat er, als u met de kerkelijke tucht in aanraking komt. En de kerkenraad heeft dat gedaan volgens de regels van de Bijbel, dan bent u uitgesloten. Tenzij dat u wederkeert met boete en berouw. Als de dominee in de preek u buitensluit omdat hij het woord bedient en zegt, voor deze mensen is het niet, en als u dat bent, dan bent u buitengesloten. Dan kunt u wel hopen straks dat het anders is, maar het is echt niet anders. Dat zal blijven zoals de Heere dat in zijn woord heeft laten optekenen. Ja, het kan veranderen in die zin, u kunt vandaag uitgesloten worden in uw onverschilligheid of in uw eigen gerechtigheid. En dat er, ja, dat u van de week ondersteboven gaat. En dat u de volgende keer ingesloten wordt, dat kan. Dus het is niet zo, jongens en meisjes, buitengesloten is voor altijd buitengesloten. En het is ook niet zo ingesloten, is voor altijd ingesloten. Is er dan afval der heiligen? Nee, nee. Maar als Gods kinderen in de zonde vallen, dan mogen Gods knechten niet troosten. Dan moeten ze zeggen, zolang u zich verhaart, kijk maar wat daarover staat in de Dordtse leerregels, zal de Heere zijn vriendelijk aangezicht aan u niet tonen. Alleen in de weg van boete en berouw. De sleutelmacht. We gaan naar onze tweede gedachte, het sleutelwoord. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Het valt op dat bij de prediking des evangelies het woord ontsloten voorop staat. Daar valt de nadruk op. En het valt op dat bij de uitsluiting of de christelijke ban het woord toesluiten voorop staat. Natuurlijk staat dat bij de uitoefening van de tucht op de voorgrond. De prediking is een blijde boodschap. De prediking van het evangelie is vooral bedoeld ook. Niet alleen, maar vooral ook bedoeld tot vertroosting en tot versterking van hetgeen de Heere in de gemeente heeft gewerkt. Prediken is een moeilijk werk. Prediken kun je ten diepste niemand leren. Ik mag dit vak geven op de theologische school, gemeente, maar ik kan mensen niet leren prediken. De sleutelmacht bedienen, dat kan de Heere ons alleen leren in diepe afhankelijkheid. Hoe gebeurt dat dan? Alzo als volgens het bevel van Christus, een dominee moet geroepen zijn. Een ongeroepen dominee heeft geen recht van spreken. Volgens het bevel van Christus aan de gelovigen. Wij hebben voor de gelovigen een troostvolle boodschap. Wij mogen de gelovigen bemoedigen. Wij mogen tegen de gelovigen zeggen dat het koninkrijk der hemelen voor hen ontsloten is. Nou, dat is een mooie boodschap. Alleen, ik hoor u denken, ja, maar wat zijn gelovigen? Ben ik een gelovige? Dus wat is nodig dat in de prediking het adres van die boodschap wel duidelijk wordt? En dat de gelovigen niet zijn de hele gemeente, dat zal duidelijk zijn. Dat niet alle belijdeniscategezanten kinderen van God zijn en automatisch aan het avondmaal verwacht worden, dat zal duidelijk zijn. Wat zijn gelovigen? Nou, daar zegt de Bijbel heel veel over. We hebben daar eigenlijk vorige week al bij stilgestaan. 3 kenmerken, weet u het nog? Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor de gelovigen. Wat zijn dan die gelovigen? Nou, dat zijn mensen die kennis hebben aan het stuk van de ellende, het stuk van de verlossing en het stuk van de dankbaarheid. Dat zijn gelovigen. Dus dat is een belangrijk onderdeel van de prediking om het leven van die gelovigen te tekenen. Want ja, ben ik wel een echte gelovige? Er zijn ook tijdgelovigen. Er zijn ook historieel gelovigen. We mogen niet doen alsof er helemaal geen verschil is. En zeggen, nee, ook als je het met je verstand gelooft, dan is het koninkrijk der hemelen voor u geopend. Nee, dat is geen eerlijke boodschap. De gelovigen. Maar er is wel heel veel verschil in gelovigen. Je hebt mensen die mogen het zeker weten. Die hebben een krachtige bekering gehad. En die mogen weten dat de Heere hun zonde vergeven heeft. Die staan, zou je kunnen zeggen, zo vast als een boom. Die zijn niet bevreesd voor een zuchtje wind. Maar je hebt ook van die gelovigen, die liggen bij het minste of geringste, dan liggen ze op de grond. En dan zijn ze overstuur en dan weten ze het niet meer. Terwijl er toch iets in hun leven is van het werk des Heeren. Kijk, dat vraagt ook in de prediking onderwijs. Het verschil tussen de gelovigen Het verschil tussen de legering van de gelovigen. Het verschil in de geloofsoefening. Het verschil in de verschillende standen van het genadelijven. Belangrijk dat dat in de prediking een plaatsje krijgt, zodat de gelovigen hun leven kunnen toetsen aan Gods woord. En wat mag ik doen in de prediking? Ik mag al die gelovigen, ook die bekommerden en die kleintjes, die mag ik in de prediking bemoedigen en vertroosten. Ik mag hen zeggen dat het koninkrijk der hemelen voor hen ontsloten is. Wanneer? Als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen. En dan zegt iemand misschien, ja, maar dat begrijp ik niet helemaal, dominee. Is het dan zo dat dat een voorwaarde is? Dat je de belofte des evangelies moet aannemen en als je dat gedaan hebt, dat dan de deur van het hemelrijk ontsloten wordt? Nee, natuurlijk niet. Want dan zou er sprake zijn van een nieuw werkverbond. Kijk, voor die gelovigen is de deur van het koninkrijk der hemelen al ontsloten. Het zijn gelovigen. Dit zijn kinderen van God. Dit zijn wedergeboren mensen. En dat blijven ze ook. Er is geen afval der heiligen, maar kunnen die mensen dat altijd bezien? Hebben die mensen daar altijd het rechte zicht op? Het gaat hier niet om het moment van wedergeboorte, maar het gaat hier om de bekendmaking van de genade aan deze mensen. En dat kan zo stormen. Daar kunnen zoveel vragen zijn. En dan mag in de prediking verkondigd worden dat deze mensen een troost hebben. En in welke weg dat zij die troost verkrijgen. Die troost die ligt opgetekend in de belofte des evangelies. En wat die belofte des evangelies, daar hebben we ook bij stilgestaan. Die belofte des evangelies, die wil de Heere in de sacramenten des te beter te verstaan geven. En als die gelovigen daar zicht op krijgen, dan zien ze een geopende deur. En als die gelovigen er geen zicht op hebben, dan zien ze geen geopende deur. En daarom is die kerkgang, en daarom is de sacramentsbediening voor Gods kinderen zo noodzakelijk. Kijk, van Gods kant blijft die deur openstaan. Maar dat is niet van mensenkant. We hebben dat vanmorgen gehoord van Jesaja. Het was een kind van God. Het was niet het moment van zijn wedergeboorte, Jesaja 6. Hij was reeds een kind van God, maar in zijn beleving was de deur dicht. Een man van onreine lippen. Hij zegt, het is met mij gedaan. Ik verga. Ik sta er buiten. En de Heere liet hem zien dat hij er niet buiten stond. Zulke mensen zitten er ook in de kerk. Ik denk aan die dichter van Psalm 116. Dat was een kind van God. Die dichter mocht zeggen, God heb ik lief. Maar als je die psalm leest, voor hem was de deur van het koninkrijk der hemelen gesloten. Hij was in de banden van de dood en de angsten van de hel. Nou, zulke mensen zitten er ook zondags in de kerk. Gelovigen. En zulke gelovigen moeten in de weg van de geloofsoefening duidelijkheid krijgen. En daar is de prediking voor nodig. Troost, troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft. Dus in dat evangelie mag die deur open gaan. Mag dat geluk van de gelovigen getekend worden. Mag de prediker die deur ontsluiten. En als wij bij die gelovigen behoren, gemeente, dan is die deur straks niet dicht, hoor. Zelfs al zou je het op je sterfbed helemaal niet kunnen bezien. Maar als de Heere die deur voor ons geopend heeft, dan blijft die deur open. En wat mag hen verkondigd worden, dat al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Kijk, die zonden die liggen er altijd tussen. En als de zonden beleving zijn, dan sta je er buiten. Dan heb je geen zicht op de hemel. Dan heb je geen troost van de zaligheid. Dat is één functie van de prediking. Maar dat is niet de enige functie van de prediking. Dat is zelfs voor Gods kinderen ook niet de enige boodschap. Gods kinderen moeten ook vermaand worden. Gods kinderen moeten soms ook gewaarschuwd worden. Ze moeten ook onderwezen worden. Maar het antwoord staat natuurlijk hier in het licht van het gebruik van de sleutelen des hemelrijks. En dan gaat het wel hierover. En de andere zijde van de evangelieprediking is, de deur gaat op slot. Voor welke mensen gaat de deur op slot? Voor alle ongelovigen. En wie zijn dat, de ongelovigen? Nou, dan is het belangrijk in de prediking dat dat wel duidelijk wordt. Wat de ongelovigen zijn, want het zou wel eens kunnen zijn dat iemand zich bij de ongelovigen rekent, terwijl hij geen ongelovige is. Terwijl de Heere zegt tegen zo'n persoon, groot is uw geloof. En het zou wel kunnen zijn dat iemand zich bij de gelovige rekent die helemaal geen gelovige is. Het zit allemaal een voet te hoog in het hoofd, of het zit allemaal een voet te laag in de buik, in het gevoel. Je hebt hele nette ongelovige mensen. Je hebt hele bewogen ongelovige mensen. En het is belangrijk dat de prediker zulke ongelovigen ontdekt, zodat ze niet denken dat het goed met hen is. Wat een grote verantwoordelijkheid. Hoe belangrijk om wat de Heer Jezus gedaan heeft, ook die verschillende soorten van het geloof, om die in de prediking duidelijk te maken. Zodat we tijdgeloof niet houden voor een zaligmakend geloof. Een wondergeloof niet houden voor een zaligmakend geloof. Alle ongelovigen. Ook al zouden zij een geloof hebben waardoor ze bergen verzetten, maar de liefde niet hebben, en dus een klinkend metaal zijn en een luidende schel, alle ongelovigen moet aangezegd worden dat Gods toorn op hen ligt. Niet dat hij op hen komen zal, maar dat hij op hen ligt. En dat moet ook gezegd worden tegen al de mensen die zich niet met ware harten bekeren. We hebben er vorige week ook al iets over gezegd wat dat is. Mensen die een bekering hebben, maar niet de ware bekering. De Heer Jezus, jongens en meisjes, heeft dat in de gelijkenissen duidelijk gemaakt. Bijvoorbeeld die dwaze bouwer. Dat was iemand die geen ware bekering had. Hij had wel een heel huis. Hij dacht dat hij veilig was, maar het had geen grond, geen fundament. Ik denk aan die dwaze maagden. Die dachten dat ze zo de hemel binnen zouden gaan, maar ze hadden geen olie. Het werk van de Heilige Geest werd gemist in hun leven. Ik denk aan de fariseer en de tollenaar. Die fariseer, die dacht dat God blij met hem was en dat zijn zonden vergeven waren. Wat was die man blind? Hij was op weg naar de hel. Want hij miste de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Hij had niet die ware bekering. En wat is nou beter? Dat je daarachter komt als je voor de hemelpoort staat? Wat is nou beter? Dat de predikant je in slaap sust en zegt, het gaat wel goed met jou. U bent een vriendelijk mens en God is liefde, dus kan eigenlijk niet misgaan. En je komt erachter straks als je staat voor de hemelpoort en de deur is en blijft dicht. Of dat je hier onder een prediking zit waar de prediker zegt, pas toch op, onderzoek je leven. Is dit nou wel het ware geloof? Hoe ben je eraan gekomen? En dat het misschien dwars door de strijd heen gaat. Maar dat je door die vragen toch een verdieping krijgt, van jezelf afgebracht wordt en mag leren dat het echt uit God is en dwars door de strijd wortelen mag in die grond en fundament der zaligheid om straks niet beschaamd uit te komen. Gemeente, ik hoop dat ik u zo behandelen mag. Want dat zou het allerergste zijn als u straks in die dag der dagen tegen mij zou moeten zeggen, u hebt ons niet gewaarschuwd. U hebt ons bedrogen. U bent niet eerlijk geweest. Dat kan je wel eens aanvliegen, gemeente. Dat zou het allerergste zijn wat kon gebeuren. En wat zou het groot zijn als u straks zou moeten zeggen, o dominee, u hebt me zo vaak afgebroken onder de preek. U hebt me zo vaak alles uit handen genomen. Ik ben onder uw prediking alles kwijtgeraakt, maar zo mocht ik komen bij het altaar van vanmorgen. Zo mocht het geworteld worden in de Heer Jezus Christus. Zo mag ik nu de zaligheid verkrijgen. Kijk, dat is onze vreugde. Het was bij Johannes de Doper ook zo. Hij spaarde niets en niemand. Maar dat deed hij niet uit hardigheid. Hij wilde maar één ding, jongens en meisjes, dat was dat de mensen bij de Heer Jezus kwamen. Hij was een vriend van de bruidegom. En daarom deed hij dat. Mogen de Heere zo ook de sleutelmacht van de prediking van het evangelie zegenen in ons midden. En ook om het kleine werk van de Heere niet af te kappen, maar mee te nemen. En aan de andere kant het grote werk van de mens niet mee te nemen. Hoogmoed, dat is kenmerkend voor het werk van de mens zelf. De godsdienst maakt opgeblazen. Je mist daar de verootmoediging in. En dat is niet de ware bekering. Hun moet verkondigd worden, betuigd worden. Want ze geloven het niet. Maar je moet het blijven zeggen dat de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Tegen mensen die twee keer naar de kerk gaan, als het mogelijk is in de gereformeerde gemeente, ja. Tegen zulk soort mensen, gemeente, die mensen die onder de evangelieprediking zitten. Want het gaat hier niet over mensen die niet onder de prediking zitten, maar het gaat hier over kerkmensen. Verkondigen en betuigen dat de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Die troost waar ik het net over had, die is alleen te verkrijgen in de weg van bekering. En weet u nog wat dat is, bekering? We hebben daar wel eens een korte prekenserie over gehouden. En het woord bekering heeft in het Nieuwe Testament twee betekenissen. Er is een woord metanoia en epistrefo. En metanoia, dat betekent berouw. Dat zit aan de binnenkant. En epistrefo, dat betekent omkeren. Dat zit aan de buitenkant. Dus de bekering, kijk maar naar de jongste zoon, heeft twee kanten. Dat zit van binnen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maar die jongen stond ook op. Die ging niet terug naar de wereld. Die keerde zich om van de zonde. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Zolang zij zich niet bekeren. En in dat woordje zolang, daar klinkt het evangelie in door. Het kan voor mensen die buitengesloten worden. De Heere heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust, zegt de Heere, dat de goddelozen zich bekeren en leven. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Niemand hoeft te zeggen dat het voor hem niet kan. Niemand hoeft te denken dat de hemelpoort voor hem niet open zou kunnen gaan. maar alleen in deze weg. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen. Achter een eerlijke prediking, gemeente, daar staat God achter. Daar stelt God zich achter en hij oordeelt zo. Hij oordeelt zo in dit leven soms al. De Heere gebruikt de prediking soms om mensen openbaar te maken. Het is diep aangrijpend als dat gebeurt. Mensen die zich voor kinderen van God hebben uitgegeven. En die langzaam maar zeker toch onder de evangelieprediking zich openbaren als vijanden van God. Die zich openbaren als liefhebbers van de zonde. De Heere maakt ze openbaar. En hij doet het straks, hij doet het in het toekomende leven. Hij doet het op de oordeelsdag. Aangrijpend, als dan de preken terug zullen komen. En de Heere zeggen zal, ik heb u toch gewaarschuwd. Maar ook de andere kant. Bestreden zielen, vol met twijfel vaak, die hier onder de prediking bij ogenblikken moed mochten krijgen. En die er straks achter mogen komen dat ze zich toch niet vergist hebben. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het sleutelwoord, maar we moeten naar onze derde gedachte, de sleuteltucht. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 24, vers 2 en 3. Psalm 24 en daarvan het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op, en die zal door 's Heren gunst geleid. En wat er verder volgt.
Thank you.
woordbediening is al tuchtoefening. De woordbediening is dicht doen en open doen. Open doen en dicht doen. Maar daar heeft de Heer nog een tweede sleutel bij gegeven die ook noodzakelijk is. Bij verharding in bepaalde zonden. Die tweede sleutel, daar hoeft u niet mee in aanraking te komen. Die eerste sleutel, daar komen we allemaal mee in aanraking. De tweede sleutel niet. De tweede sleutel, daar kom je alleen mee in aanraking als je je niet laat gezeggen. Als je op je eigen spoor dat tegen de Bijbel ingaat, voortgaat. Dat is ook het bevel van Christus. We lezen dat in Matteüs 18. Ik heb nu Matteüs 16 laten lezen, maar Matteüs 18, daar lezen wij de regel van de kerkelijke tucht. Daarom staat hier volgens het bevel van Christus. En dat gaat alleen over degene die christelijke naam voeren. Dus de kerkelijke tucht, dat gaat niet over mensen die in de wereld leven. Wij kunnen met veel verdriet waarnemen als mensen bezig zijn een passion te organiseren, maar het is ons onmogelijk om daartegen op te treden. Want dat gaat alleen over degene die tot de gemeente behoren, die christelijke naam voeren. En er staat in de Bijbel die buiten zijn, dus die niet bij de kerkelijke gemeente horen, die zal God oordelen. Dat moeten we aan de Heere overlaten. Maar in de kerk hebben wij als ambtsdragers een verantwoordelijkheid. En die tuchtoefening die gaat over degene die onchristelijke leer of leven voeren. En voeren, dat betekent, ja, die zich zo openbaren. Kijk, we zijn allemaal zondaren, gemeente, u en ik. We hebben allemaal verborgen zonden. Maar als dat naar buiten komt, als dat openbaar gebeurt, dat is nog wat anders. Dan hebben we ook een verantwoordelijkheid richting elkaar. En daar gaat het hier over. En die zonden die kunnen betrekking hebben op twee terreinen. Die kunnen betrekking hebben op de leer en die kunnen betrekking hebben op het leven. Dus bijvoorbeeld mensen gaan in de leer heel andere dingen zeggen dan ze met hun belijdenis onderschreven hebben. Dat kan. Mensen gaan plotseling zich stellen tegen de kinderdoop. Kan dat? Nee, dat kan niet. Je kunt niet lid zijn van de gereformeerde gemeente en je tegelijk verzetten tegen de kinderdoop. Dan moet een kerkenraad optreden. Dat is onchristelijke leer. En leven, dat is je levenswandel. Je levensopenbaring. Een kerkenraad mag niet zomaar laten gebeuren dat een lid van de gemeente gewoon openlijk in de zonde leeft. En zo iemand aan het avondmaal laten komen, dan moet een kerkenraad ingrijpen. Kijk, bij verborgen zonde is het anders. Matteüs 18 begint ook niet bij de openbare tucht. Matteüs 18 begint bij de broederlijke vermaning. Als je iets van iemand weet, dan moet je bij die persoon aankloppen. En dan moet je proberen om het tussen u samen op te lossen. En als die ander dan luistert, is het klaar. De kerk of de tucht, de broederlijke vermaning stopt als het doel bereikt is. Wij zijn niet rechters over elkaar of heersers over elkaar. Als de ander luistert en volhardt niet in een zonde, dan houdt die broederlijke vermaning op. Maar stel voor dat iemand toch doorgaat met die zonde, dat iemand volhardt in die zonde, dat iemand het weer doet. Ja, dan blijkt dat dat onder vier ogen niet genoeg is en dan mag je iemand meenemen om die ander die volhardt in die zonde te waarschuwen. En als zo iemand nog volhardt, ja, dan gaat iemand er zelf voor zorgen dat de zonde waarin hij blijft leven een openbare zonde wordt. Zo kan een verborgen zonde een openbare zonde worden. En een openbare zonde is niet een zonde die tegen iedereen verteld moet worden, maar is een zonde die terechtkomt bij de kerkenraad. Soms is een zonde direct openbaar. Als er iets op het marktplein gebeurt, iedereen heeft het gezien, is het een openbare zonde en geldt de broederlijke vermaning van Matteüs 18 niet. Maar anders dan begint het altijd met een broederlijke vermaning. En als de ander hoort, dan is daarmee de naaste gewonnen. Maar de tuchtoefening heeft de bedoeling om iemand terug te houden van een verkeerde weg waarvan hij zich niet terug laat houden. En dan moet een kerkenraad op een gegeven moment ingrijpen. Daarom staat hier nadat zij etterlijke malen, verschillende keren, broederlijk vermaand zijn. Broederlijk. Het gaat er ook wel om hoe dat je de ander aanspreekt. Broederlijk, niet uit de hoogte, niet als een rechter, maar met liefde, om de ander te behouden. Dat moet de achtergrond zijn van de vermaning. Broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten. Dus dat is vasthouden. Mag je zo iemand dan aan het avondmaal laten komen? Kan dat zomaar doorgaan? Nee. Zo iemand moet aangebracht worden. Aangebracht bij de kerkenraad. De mensen die daarvoor aangewezen zijn. Zeg het der gemeente, staat in Matteüs 18. En dan moet een kerkenraad, als die persoon zich niet laat gezeggen, ingrijpen en hem in de weg van de tuchtoefening zijn kerkelijke rechten ontnemen. De kerkelijke rechten zijn het stemrecht. De kerkelijke rechten zijn het recht om de sacramenten te bedienen. Zo iemand mag nog lid blijven van de gemeente. En als hij weerkeert in boete en berouw, dan krijgt hij de kerkelijke rechten weer terug. Het is puur bedoeld als een medicijn om hem te weerhouden. Maar als het een erge zonde is, dan gaat die tuchtoefening verder. Er zijn zonden waarvoor iemand het hele leven onder censuur kan staan, maar dat zonden zijn die niet van die aard zijn waarvan je zegt, nou, iemand moet afgesneden worden van de gemeente. Maar er zijn zonden waar de tuchtoefening verder gaat en iemand uiteindelijk trapsgewijze afgesneden wordt uit de gemeente. Ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt. En ik denk misschien de oudere mensen onder ons, dat die het wel eens hebben meegemaakt, dat het formulier gelezen werd achteruit het Bijbeltje, dat iemand uit de gemeente als lid werd afgesneden, in de ban werd gedaan. Hoe komt dat? Dat je dat vandaag de dag nooit meer meemaakt. Zijn er dan niet meer van zulke zondaren? Ja, er zijn wel van zulke zondaren. Maar hier wreekt zich ook de kerkelijke verdeeldheid. Als mensen voelen dat het water te hoog stijgt, dat het vuur te na aan de schenen wordt gelegd, wat doen mensen dan? Dan zeggen ze, geef mijn papieren maar. Ze vragen hun bewijs van lidmaatschap op. En op dat moment kan een kerkenraad niets meer doen. En die mensen gaan naar een andere gemeente. En was het nou maar zo bij die andere gemeente dat men onderzocht waarom iemand weggegaan is? Maar het gebeurt vaak dat zo iemand in een andere gemeente welkom wordt geheet. Dat zo iemand, terwijl hij openlijk in de zonde leefde en dat niet heeft beleden, aan het avondmaal wordt genodigd. Een volwaardig kerkelijk lidmaatschap krijgt. Een gemeente, dan voldoet de tuchtoefening niet meer. En wat is dat aangrijpend als iemand denkt dat hij er op die manier van af kan komen? Er staat hier naar welke God oordelen zal. De Heere zal op die censuurmaatregel terugkomen. Ook al heeft iemand er overheen geleefd, al heeft iemand het naast zich neergelegd, al heeft iemand zich voor een kind van God uitgegeven in een andere kerk. Maar de Heere komt daarop terug. De Heere zal daarnaar oordelen in het toekomende leven, aangrijpend. Je kunt jezelf wel voor de gek houden, maar je kunt God niet voor de gek houden. Wat zou beter zijn? Dat je weerkeert in de weg van berouw. Kan dat iemand afgesneden is van de gemeente? En dat iemand toch weer opnieuw geaccepteerd wordt? Ja, want u moet dat vanavond maar eens opzoeken. Er staat achter in het Bijbeltje staat ook een formulier van wederopneming. Zo ver kan het gaan dat iemand uitgesloten is en toch weer in de gemeente wordt opgenomen. Waarom maken we dat niet meer mee? Ja, in de eerste plaats omdat mensen weggaan en in de tweede plaats omdat de tuchtoefening vaak zijn doel niet bereikt. Mensen voelen zich gesteund, komen niet meer tot bekering en volharden in hun boosheid. Wat zal de eeuwigheid daarin openbaren? Toen u belijdenis deed, toen hebt u beloofd dat u zich aan de kerkelijke vermaning zult onderwerpen. En gemeente, mag ik u vragen, als dat nou gebeurt, doe dat dan ook. Het is tot uw eigen bestwil. Leg het niet naast u neer. En als u met censuur in aanraking komt, dan is er één weg waarin alles opgelost kan worden. En dat is de weg van boetvaardigheid. Dat is de weg van bekering en berouw. En dan kan de grootste der zonden, wat u ook achter de rug hebt, en hoe je je leven ook vergooid hebt misschien, er is altijd een weg terug. In de weg van bekering. In de weg van boetvaardigheid. Zie je wel wat nou de bedoeling is van die sleutel? Dat is niet iemand een pak slaag geven. Dat is niet iemand hard behandelen, maar dat is, het kan nog, het is nog genadetijd. Voelt u dat dat barmhartigheid is als een kerkraad dat doet? En dat het snoerhard is om iemand maar te laten gaan in de zonde, te laten volharden in de zonde. Iemand die doodziek is, niet te behandelen, dat is geen barmhartigheid. Iemand die doodziek is, die heeft een medicijn nodig. En dat medicijn, dat is de kerkelijke tucht. En daarom is het beeld van de bekeuring misschien, jongens en meisjes, ook niet helemaal het juiste beeld. Hoewel, de bedoeling van die bekeuring is ook dat je voortaan niet meer door rood rijdt. Dat je ervoor zorgt dat de lamp van je fiets voortaan wel brandt. De bedoeling is niet om je te plagen, maar de bedoeling is om een gevaarlijke situatie niet meer te laten voortkomen. En dat is wel de overeenkomst ook met de kerkelijke tucht. Wat een gewicht. Als je daarover nadenkt, gemeente, de prediking. En als je daarover nadenkt, nog eens de tuchtoefening. Amstdrager zijn, dat is heel wat. Amstdrager zijn, dat brengt een dubbele verantwoordelijkheid met zich mee. En wat is de gemeente ermee gebaat dat u kerkraadsleden hebt die dat beseffen? En mag ik u daarom vragen om gebed. Dat deze beide sleutels recht bediend mogen worden tot uw behoud. Wat zou het groot zijn als we daar straks zouden mogen staan. En als we zouden kunnen zeggen, zie Heere, ik hier en de gemeente die gij mij gegeven hebt. Amen.